Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Ik heb vanavond geen gemakkelijke boodschap voor u.
Deze situatie is ernst.
Nous sommes en guerre.
When Europe really needed to be there for each other, too many looked out for themselves.
Dit voorstel is niet goed. Daar kan ik niet op toegeven. Nee, dit voorstel is echt niet goed.
I don't know what is the personal reason for the Dutch Prime Minister to hate me, but he is attacking so harshly.
This is not an end, but a beginning.
Je vraagt je af, gebeurt het echt?
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. In deze aflevering kijken we met een Europese blik naar onze verkiezingsuitslag. Ik ben Annette van Soest en vanuit Maastricht volgens hem ook wel het Babylon van Europa, Mathieu Segers.
Hoi Annette. Ja, we hebben veel te bespreken vandaag, dus we gaan meteen van start.
En we kunnen het uiteraard maar over één ding hebben deze aflevering en dat is natuurlijk de verkiezingsuitslag.
Jazeker. En daar gaan we het ook over hebben, uitgebreid. We gaan de verkiezingsuitslag van de Nederlandse verkiezingen in een Europees perspectief zetten. We gaan ook kijken naar wat voor speelveld Nederland zich gaat begeven met deze uitslag. In Europa en of die uitslag in Nederland nu past in Europese trends of daar juist van afwijkt. En we gaan natuurlijk ook, en dat hoort natuurlijk helemaal bij Café Europa, alvast een beetje vooruitkijken wat een nieuwe regering aan Europapolitiek zou gaan bedrijven en hoe dat dan uitwerkt voor de Nederlandse positie in de Europese onderhandelingen die natuurlijk altijd gaande zijn.
En daarvoor hebben we, laat het Wopke Hoekstra niet horen, hulp ingeroepen vanuit Italië.
Zeker. We hebben Catherine de Vries vandaag te gast in ons café. En dat is gewoon heel erg goed nieuws. Catherine is hoogleraar politicologie aan de Bocconi Universiteit in Milaan, in Italië inderdaad. En ook verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En zij is de perfecte gast voor vandaag, want ze is gespecialiseerd in de Europese politiek en doet onderzoek naar politieke voorkeuren van Europeanen, dus ook Nederlanders en dus ook Nederlanders in Europees perspectief. Nou ja, alle reden om te beginnen met de analyse.
Buongiorno, Catherine. Fijn dat je er bent.
Como stai? Goed om hier te zijn vanmorgen. Leuk.
Nou weet ik toevallig dat jij, Mathieu en nog een paar anderen achter de fameuze EU-olifant zaten. Hè? Die Twitter-campagne om het onderwerp Europa, de verkiezingscampagne in te blazen, op de kaart te zetten. Ben je tevreden met de impact die de olifant heeft gehad?
Nou ja, zeker. Ik denk dat het wel boven verwachting was. De olifant is zelfs ook nog in internationale media naar voren gekomen. Maar er zit toch ook wel een beetje een ander kantje aan, dat ik toch nog wel vond dat het debat over Europa heel vaak bleef steken in het voor of tegen. Je zag dat ook bij het laatste slotdebat, waar Sigrid Kaag in debat ging met Lilian Marijnissen. Het was toch een beetje pro-anti-euro. Dus ja, goed, maar ook wel nog wat meer kan, denk ik, in de toekomst.
Nou, laten we starten met de analyse van de uitslag. Je zei het al, die olifant werd ook in internationale media genoemd. De Financial Times schreef: "The EU elephant is roaring in triumph." Winst voor D66 en voor Volt. Voelt het voor jou, Catherine, ook als een pro-Europese uitslag?
Nou, het is in ieder geval wel een uitslag waar Europa ook in te zien is. En dat zie je inderdaad bij de pro-Europese partijen, of de in ieder geval duidelijkste pro-Europese partijen, D66 en Volt. En ik moet ook wel echt zeggen dat Volt als een, ja, die zijn gewoon een aantal jonge mensen zijn gewoon zelf een transnationale lijst begonnen. Hè? In Europa spreken we daar heel lang over. Moeten we allerlei mensen uit verschillende lidstaten samen op een lijst laten staan? Nou, zij zijn gewoon zelf als een soort politiek ondernemer die partij begonnen. En die heeft nu voor de eerste keer in een nationale parlement vertegenwoordiging. Ze zaten al in het Europees parlement. Dus dat is echt wel een behoorlijke opgave. En het is goed gelukt. D66 natuurlijk ook. Maar je ziet ook een andere kant. En dat zie je natuurlijk dat Forum voor Democratie, een heel duidelijke nexit anti-Europese partij, Ja 21, hè, die eigenlijk ook gewoon terug willen naar een soort statenbond, heel veel dingen willen afschaffen. Ook natuurlijk de PVV is nog steeds heel groot, dus dat is ook wel aan de andere kant een grote winst als het ware voor een toch een anti-Europese standpunt. Maar in ieder geval laat dat zien dat het debat over Europa gevoerd kan worden, omdat we zowel de pro-Europese als de anti-Europese kant nu heel duidelijk in de Tweede Kamer hebben.
Ja, maar het toont misschien ook wel aan dat Europa polariseert, of niet? Mathieu, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, dat is natuurlijk al een tijdje gaande. Wij hopen heel erg, want daar ben ik helemaal met Catherine eens, dat we gaan bewegen voorbij de zwart-wit tegenstellingen. Tussen extreem positief en extreem negatief. Nou, dat gaat moeilijk worden in deze Tweede Kamer, zoals net al aangegeven. Maar wat het goede nieuws is, toch wel, door die winst van D66 en Volt, dat is dat nu eindelijk een realiteit die er eigenlijk al jarenlang was, nu ook niet meer ontkend kan worden. Namelijk de realiteit dat die Europese integratie een onderdeel hoort te zijn van het binnenlands politieke debat. Daar kan men nu echt niet meer omheen. En dat is ook voor Rutte wel een nieuwe uitdaging. Want Mark Rutte, de premier van de laatste 10 jaar, die heeft eigenlijk dat spel heel lang volgehouden. Hoe stijf hij ook is, fysiek gezien. We hebben hem wel eens zien dansen op een filmpje op de social media. Nou, dat moet je snel uitzetten. Daar kwam hij trouwens ook zelf vrij snel achter toen het filmpje werd opgenomen. Hoe stijf hij is in fysieke zin, zo lenig is hij bij het maken van de spagaat tussen retoriek aan de ene kant, waar hij vaak heel erg eurosceptisch uit de hoek komt, zowel in de Tweede Kamer als in Europa. We herinneren ons natuurlijk allemaal nog zijn opstelling van het voorjaar 2020 en de onderhandelingen over het herstelfonds, hè, waar hij als de vrekkige vier aanvoerder zich profileerde. Hè, dat is retoriek. Tegelijkertijd is er een realiteit waarin Nederland als een partner toch meedoet aan al die stappen die in Europa gezet worden. Die twee werkelijkheden, die retorische werkelijkheid en de realiteit van de feiten in Europa, die zullen nu bij elkaar gebracht moeten worden. Je zou ook kunnen zeggen, het spel met die twee werkelijkheden is een beetje uit als D66 in de regering komt en misschien zelfs wel andere pro-Europese krachten meeneemt. Althans, dat zal D66 zeker in het oog houden dat die twee zaken bij elkaar gebracht worden. En dat is ook wel belangrijk, denk ik. Want het nadeel van dat spel van Rutte is dat hij ook speelt tegelijkertijd met de geloofwaardigheid van de Europese integratie. Want je zegt voortdurend iets anders dan dat er gebeurt. En kiezers die voelen dat natuurlijk op een gegeven moment aan. En dat is slecht nieuws voor de geloofwaardigheid van dat project van Europese integratie. Omdat men dan zich ofwel voorgelogen voelt, of er valse verwachtingen geschept zijn, of erachter komt dat de realiteit anders is dan verkondigd is in de Tweede Kamer. Dus ik denk dat dat de grote opgave wordt voor de nieuwe regering. En degene die dan de grootste draai gaat moeten maken, is toch waarschijnlijk de premier zelf.
Ja. We gaan straks ook nog uitgebreid in op het formeren en het nieuwe beleid. Maar Catherine, ga je gang?
Nou, het ging mij inderdaad ook over wat ik had ook aan het begin van de maand een stukje geschreven in het Financieel Dagblad, waar Mathieu en ik afwisselend schrijven over Europa. En ik zie inderdaad wel dat in de Nederlandse politiek, en daar komen we ook zo nog over te spreken, omdat er heel veel fragmentatie is, hele belangrijke thema's gedepolitiseerd worden. Je zag dat eigenlijk met milieu in 2017. En toen kwam het hele boerenprogramma. Protest erachteraan over stikstof. En ik had ook wel een beetje het gevoel, en ik denk Mathieu en anderen ook, dat met Europa ook weer zou kunnen gaan gebeuren. Want we moeten echt hele stappen gaan zetten nu in deze eigenlijk de aankomende regeringsperiode voor een nieuwe Nederlandse regering. En daardoor vind ik het wel heel belangrijk dat we nu eindelijk eens uit dat voor en tegen en gaan we eruit gaan. En ik denk dat Brexit ook wel een rol heeft gespeeld, omdat in ieder geval die Nexit-campagne toch wel eens een dreun heeft gekregen, omdat je wel ziet wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurt qua handel. En voor een handelsland als Nederland dat 70% van haar export op de Europese binnenmarkt haalt, is dat gewoon lastig. Dus ik hoop echt inderdaad dat we ook in de formatie wel echt over het Europese thema gaan praten, zodat het niet weer iets wordt waar mensen denken, hey, inderdaad wat Mathieu zegt, dit is ons nooit gevraagd, dit is ons door de strot gedrukt. Maar het is vaak zo, omdat politici er niet over praten.
Even terug naar die uitslag, Catherine. Welke trends zie je daarin? Welke trends zie je terug die je in andere Europese landen ook ziet? En wat is nou typisch Nederlands?
Nou, ik denk dat ten eerste wel natuurlijk typisch Nederland is de ultieme fragmentatie. Men noemt dat ook in de internationale media de Dutchifications of elections. Dus het feit dat heel veel andere Europese landen ook toenemend fragmentatie hebben. Dus dat nieuwe partijen opkomen. Ik woon in Italië, ook heel veel nieuwe partijen en heel veel veranderende verkiezingsuitslagen. Maar in Nederland is het wel heel extreem, als het ware. Hè? We hebben zo'n lage, we hebben geen kiesdrempel. Het is, je krijgt eigenlijk wat je stemt, dat zie je in het parlement terug. Dat is heel proportioneel, heel evenredig. Dus dat is wel, denk ik, de mate van fragmentatie, de aantal van partijen. Ook partijen die één zetel krijgen. Denk Bijeen voor bijvoorbeeld, de boerenburgerbeweging. Nou, dat is toch wel echt iets Nederlands. Maar wat je wel ziet in andere landen ook, dat traditionele middenpartijen, dat zijn vaak de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten, het lastig hebben. Het is niet in elk land zo, want in sommige landen hebben de Christendemocraten het lastig en de Sociaaldemocraten niet en andersom. Maar je ziet wel dat traditionele partijen steeds meer onder druk komen te staan. En eigenlijk komt dat omdat andere thema's, zoals Europa, klimaat, immigratie, de boventoon zijn gaan voeren. Ook al wordt Europa heel vaak toch niet expliciet besproken, maar dat zijn wel, dat is wat Mathieu ook aangaf, wel een duidelijk element van die politiek. En dan is het heel lastig voor traditionele partijen die eigenlijk op de traditionele links-rechts scheidslijn groot zijn geworden, om daar dan electoraal munt uit te slaan. En dat vond ik wel heel grappig. Als je Volt ook in de Nederlandse campagne hoorde, ze hadden het de hele tijd over de oude politiek. Dat zijn dus dingen waar Europa niet in besproken wordt. En het gaat gewoon over geld uitgeven in Nederland, terwijl we geen discussie hebben over hoe we ons geld verdienen. En dat hebben traditionele middenpartijen het wel heel moeilijk mee. En wat je dan vaak ziet, is dat één van die traditionele middenpartijen, in Nederland is dat dus de VVD, in sommige andere landen, zoals Spanje, is dat bijvoorbeeld, daar zijn dat de Sociaaldemocraten. In Duitsland waren dat heel lang de Christendemocraten. Die doen het wel goed, maar de andere grote middenpartij, die is eigenlijk weggeslagen. Dus dan krijg je, hoe zou je het noemen, ja, toch een volatielere politiek, waar je niet zo goed weet wat je duidelijke medestander is. En wordt vooral coalitievorming en ook het hebben van een solide regering die die hele rit uitzit, dus die hele 4 jaar of 5 jaar uitzit, daar is de kans dan ook minder groot op. En je ziet dat natuurlijk in ons buurland België heel extreem. Daar duurt het 550 dagen om te formeren. Dat is enorm lang. In andere landen is dat wel wat korter. Maar de moeite om met andere partijen die toch andere standpunten naar voren brengen, om daar als traditionele partij wat mee te kunnen, dat is heel lastig. En je ziet dat in deze uitslag natuurlijk ook voor Nederland. Voor de VVD is dit best een lastige uitslag, omdat hun traditionele coalitiepartij, het CDA, het niet zo goed gedaan heeft. En dat is natuurlijk ook iets wat heel vaak naar voren komt in de Duitse verkiezingen die eraan komt. Dat de Christendemocraten, nou, die zitten nu ook een beetje met een schandaaltje over corona, dus dat kijken hoe ze het gaan doen. Dat zij misschien met de Groenen moeten gaan regeren, wat ook niet de meest natuurlijke combinatie is. Dus in dat opzicht zie je een aantal dingen die heel Nederlands zijn, die extreme versplintering. Maar je ziet wel het opkomen ook van andere partijen die andere thema's agenderen, waardoor het voor traditionele partijen die het toch goed blijven doen, wel lastig is om hun, zeg maar, coalitie van voorkeur te kunnen aangaan. En dat leidt wel vaak tot lange formatieperiodes, onstabiele regeringen. Nou, in Italië kan ik daar helemaal van meepraten natuurlijk. En dat is wel iets wat je ook in andere landen ziet.
Je zegt heel veel interessants waar ik eigenlijk meteen op wil duiken, maar ik pik er even één dingetje uit. En dat is namelijk de opkomst van nieuwe partijen. Mathieu, we hadden natuurlijk in het café onlangs Renier van Loonschot te gast, co-president van Volt Europa, oud-student van jou. En toen zei hij al dat hij op 3 zetels hoopte. Nou, dat is dus gelukt. Wat verwacht je van hen de komende jaren als het gaat om het Europese debat in de Kamer?
Ja, ik verwacht van hen inderdaad. Allereerst natuurlijk, dat is een geweldige prestatie van Volt, zoals Catherine net ook al aangaf. En echt iets nieuws. En ik verwacht van hen dat zij gaan proberen dat debat inderdaad te kantelen van oude perspectieven, die heel nationaal zijn, naar nieuwere perspectieven, zoals ze het zelf ook noemen, die veel trans-Europeeser en internationaler zijn, omdat heel veel van de actuele problematiek, klimaat, migratie, ook vanuit dat perspectief benaderd wordt als het gaat om het zoeken naar oplossingen. Dus dat verwacht ik van hen inhoudelijk. Daarnaast kunnen ze een sleutelrol spelen in de coalitieonderhandelingen. Dat wordt nu ook al door sommige media gesuggereerd. Zij kunnen net een nieuwe regering van VVD en D66 en CDA in een meerderheid helpen. Zij zullen daar echter wel echt iets voor terugvragen, want zij zullen dan willen zien dat die regering past bij hun eigen profiel. En dat betekent gewoon een heel ander profiel in met name Europa dan Rutte de afgelopen 10 jaar heeft aangemeten. We hadden het er net bij het begin al een beetje over. Dus ik denk dat ze daar vooral op zullen inzetten als ze die rol gaan spelen, wat we eerder in het café ook al zeiden, van de Haarlemmer olie in een nieuwe coalitie. Dan zullen ze dat terug willen zien juist op dat Europese. En dat Nederland daar een andere reputatie gaat opbouwen dan dat ze de afgelopen 10 jaar gedaan hebben.
Wat viel jou verder op, Mathieu? Want Catherine benoemde net de teleurgang van de middenpartijen, behalve de VVD dan.
Ja, nou precies. De teleurgang van de middenpartij, dat is natuurlijk eigenlijk een fenomeen waar we al langer mee te maken hebben. En die centrifuge die Catherine beschreef, die eindigt iedere keer in verdere versplintering. Dat is natuurlijk heel opvallend. Wat mij toch wel opviel is dat de grote veranderingen ten opzichte van de laatste verkiezing die we hadden. In de laatste verkiezing in Nederland was de Partij van de Arbeid de grote winnaar. En daaraan kun je ook zien hoe belangrijk het is om een aansprekend persoon te hebben die zo'n campagne trekt. Ook al is dat maar kort. Hè. Deze keer was Sigrid Kaag de absolute ster van de campagneperiode. En zeker die laatste weken. De vorige keer was dat Frans Timmermans namens de Partij van de Arbeid. En dan zie je hoe bewegelijk het electoraat is. Want toen ging iedereen naar de magneet Frans Timmermans toe en won de Partij van de Arbeid, die op 9 zetels stond en nu dus weer op 9 zetels staat, gewoon van de VVD. En zo snel kan het gaan. Zo snel kan het dus ook gaan met het weer terugvallen van die Partij van de Arbeid, want die heeft nu eigenlijk gestabiliseerd. En dat is toch onder de verwachtingen. Zeker ook als je kijkt naar de lijst, die in principe een goede, degelijke lijst was van de Partij van de Arbeid, met mensen erop als Kati Piri bijvoorbeeld uit het Europees Parlement, een hele goede Europarlementariër jarenlang, is weinig in beeld geweest. En Frans Timmermans zelf, en dat is misschien wel ook opvallend, die is helemaal niet uit de coulissen gerold als een soort extra kanon naast de Lilianne Ploemen in deze campagne. Dat had men misschien toch moeten doen, ook al is dat een beetje brutaal als je zoiets doet, want Frans Timmermans is natuurlijk eurocommissaris. Hij is helemaal niet in beeld geweest. Anderen die dus wel iets brutaler zijn geweest, zoals Rutte zelf, die zijn premierschap toch ook gewoon heeft ingezet, af en toe best wel schaamteloos, om campagne te voeren. Die hebben daardoor eigenlijk de beeldvorming bepaald.
Maar was het niet heel gek om Timmermans in te vliegen vanuit Brussel voor landelijke verkiezingen?
Ja en nee. Kijk, ik denk als je vorige keer dus die verkiezingen gewonnen hebt, dat is nog geen 2 jaar geleden, dan is het voor Nederlanders ook wel apart dat hij nu helemaal niet, ook niet op een subtiele manier in beeld is geweest om het verhaal van de sociaaldemocratie, die het toch zo moeilijk heeft op heel veel plekken in Europa en zeker ook in Nederland, op een nieuwe manier met actueel elan over het voetlicht te brengen. Dus ik vond het toch opvallend dat we hem helemaal niet gezien hebben. De grote winnaar van de vorige verkiezingen, de Europese parlementsverkiezingen in Nederland.
Ja, ja. Catherine, is die neergang van de sociaaldemocraten zowel in Nederland als ook in de rest van Europa nog te stoppen?
Ja, dat denk ik wel. Ik bedoel, Mathieu gaf ook al aan, er zijn wel wat uitzonderingen op. Dus de Denen bijvoorbeeld en ook de Spanjaarden, waar dus de sociaaldemocratie in de regering zit en de grootste partij is. En eigenlijk wat mijn onderzoek laat zien, dus ik heb veel onderzoek gedaan naar die uitruil tussen nieuwe partijen en traditionele middenpartijen en hoe dat nou precies gaat, dat middenpartijen zoals sociaaldemocraten zich wel degelijk nieuw kunnen herdefiniëren. En wat je vaak ziet is als zij goed reageren op nieuwe partijen en een aantal van die issues proberen over te nemen, dan moeten die issues natuurlijk wel bij hun traditionele achterban, hun traditionele merk passen, dan zie je dat heel vaak goed kan gaan. Nou, eigenlijk is Spanje onder premier Pedro Sanchez een goed voorbeeld daarvan. Dus hij is, toen Podemos opkwam, dus dat is de links-populistische partij, is eigenlijk een combinatie uit GroenLinks en de SP, kan je zeggen. Toen hij opkwam en vooral in de Europese verkiezingen het heel goed deed, en in regionale verkiezingen, toen ging eigenlijk Sanchez zich een beetje achter de oren krabben en denkt, nou, wat moet ik daarvan overnemen? En hij is keihard progressief in gaan zetten, op dezelfde manier eigenlijk als Kaag. Dus heel duidelijke kleur bekennen en dat naar voren brengen. En eigenlijk heeft hij heel goed gereageerd op die uitdaging van Podemos. En is ook later met Podemos gaan regeren. Dat heeft hem uiteindelijk ook aan een meerderheid, of in ieder geval met wat steun van andere partijen, een meerderheid opgeleverd. En ik vind toch wel, als je naar de Partij van de Arbeid keek in deze campagne, dat eigenlijk Kaag veel meer van dat progressieve geluid naar voren bracht dan Ploemen zelf. Dat wordt ook wel een beetje over Klaver gezegd. En dat toch die gevestigde orde zich wel heel erg laat leiden door rechtspopulisme. Vooral bij de Partij van de Arbeid. En men heeft daar blijkbaar nog steeds het idee dat je een soort arbeider moet terughalen die heel veel problemen met die progressiviteit heeft. En heel veel van ons onderzoek laat zien dat dat gewoon niet zo is. Dat de Partij van de Arbeid heel erg de partij is geworden van wat we in de politicologie de insiders noemen. Dus mensen die voor de staat werken, ambtenaren, onderwijzers, zusters, et cetera. En dat zijn vaak mensen die over het algemeen heel progressief zijn. Dus het idee soms bij de leiding van die partijen is dat we weer iets moeten gaan terughalen van vroeger of dat de PVV heel veel van hun stemmen zouden hebben gehaald. Maar eigenlijk zien we dat in de data niet zo goed terug. En wat echt niet werkt, is als een middenpartij eigenlijk probeert een andere partij te kopiëren. Nou, dat is het recept geweest van het CDA, de laatste aantal verkiezingen. Mm-hmm. Vooral met Hoekstra ook, een soort VVD-light. En dan gaan mensen toch heel erg naar het traditionele merk toe. En dat is wel echt een blunder. En het interessante...
Volgens mij, Buma heeft dat toch ook al ingezet, die trend?
Ja, maar daar zijn ze eigenlijk al langer mee bezig. En het interessante is dat wat onderzoek laat zien dat het CDA echt wel een aantal issues heeft die heel erg bij de CDA worden al heel geassocieerd worden met het CDA. En heel erg als een voordeel voor het CDA worden gezien. En dat is eigenlijk waarden en normen. Dat is de oude balken in de strategie eigenlijk. Ja. En daar hoor je ze heel weinig over. Daar hoorde die Hoekstra ook helemaal niet over.
Nee, dat blijft super interessant erg om te zien. Dus het geldt ook voor Europa. Dus er is een ongelooflijk groot draagvlak onder de bevolking voor Europese integratie en een constructieve opstelling. Iedereen ziet eigenlijk wel dat daar het Nederlands belang op een of andere manier bij gediend is. Maar dat is ook een onderwerp dat tot op deze verkiezingen door niemand geclaimd werd. Anders dan door een hele extreme retorische stroming die met name zich op rechts en extreem rechts bevindt. En dan een angst bij de anderen om dat onderwerp te omarmen. Dat geldt dus ook voor die andere grote thema's zoals waarden, normen, klimaat. En D66 heeft nu voorgedaan dat als je kleur bekent, wat Catherine ook zegt, dat je dan in deze centrifuge van deze tijd een voordeel hebt. Want dan herkennen mensen weer waar je voor staat, ook in de nieuwe constellatie.
Wat verder opvalt, jullie noemden het ook al, hè? Populistisch rechts is flink groter geworden. PVV, Forum, JA21, groter samen dan de linkse partijen PvdA, GroenLinks en de SP. Zijn wij een echt rechts land geworden of is dit een bredere Europese trend, Mathieu?
Ja, het is een trend en het is een trend die al lang gaande is, 20 jaar misschien al wel. En in dat opzicht, dat wil Nederland ook altijd graag, we denken van onszelf dat we trendy zijn op allerlei gebieden. Dus ook in de politiek. Dus Nederland is ook een trendland als het hier om gaat en omarmt snel deze beweging en ook de bestendiging daarvan die we de afgelopen 10 jaar gezien hebben. Als een factor die niet meer weggaat. Sterker nog, die af en toe niet alleen sterker wordt, maar ook radicaler, dat geluid op rechts en extreem rechts. Daarin loopt Nederland wel een beetje voorop, denk ik. En wat ook heel belangrijk is daarin, in die ontwikkeling van de afgelopen 10, 20 jaar, is dat niet alleen die trend van die opkomst van die partijen rechts van de VVD bestendigd is en niet iets is wat weggaat, zoals men aanvankelijk wel dacht van, och, dat is een korte opleving, maar daar zijn we binnenkort weer een keer vanaf. Dat is zeker niet het geval. Ze komen niet alleen op en bestendigen, maar ze bepalen ook, en dat zagen we in deze campagne toch ook wel, heel erg het publieke debat. En niet alleen door de extremiteit soms van hun standpunten die aandacht trekt, maar ook door de facilitering ervan door de media. En de media zijn natuurlijk in deze tijd op zoek naar kijkers, maar ook naar clickbaits. En de sensatie, de spanning, de rellen, de real-life spanning zou je kunnen zeggen, die zit heel vaak voor de media, tenminste zo schatten ze dat in, op die rechtse en extreemrechtse kant van het politieke spectrum. Dus je ziet ook in de overzichten dat daar relatief ongelooflijk veel aandacht voor geweest is in de talkshows, in de duiding, in de praatprogramma's. En dat is toch ook wel een factor die hoort bij de bestendiging van hun positie in het Nederlandse veld. Ik denk ook een factor die benoemd moet worden langzamerhand. Want die is ook niet alleen van belang, maar die media-aandacht voor die kant van het politieke spectrum is dus ook een beetje buitenproportioneel. Andere krachten zijn heel veel minder in beeld geweest in deze campagne dan bijvoorbeeld een Joost Eertmans, die niet alleen in de campagne voortdurend te gast was in talkshows bij bijvoorbeeld RTL 4, maar ook daarvoor al te boek stond als een Amerika-kenner. Het is mij altijd ontgaan waarom dat precies was. En avond en avond aansloot om Trump te duiden.
Ja, Mathieu, want ik denk, die partijen weten ook heel goed hoe ze de media moeten bespelen. Dus dat hebben de anderen dan misschien wat laten liggen. Zeker. Maar je ziet ook dat een nieuwkomer als Volt het ontzettend goed heeft gedaan. En ook best wel wat aandacht heeft gekregen in de aanloop naar de verkiezingen.
Ja, maar toch pas op een heel laat moment. Dus Volt heeft zichzelf eigenlijk onvermijdelijk gemaakt door de media via de social media. Want daar hadden ze natuurlijk een uitgekiende strategie. Het past ook bij de generatie die ze aanspreken. En daardoor was de media op een gegeven moment schok op een vrij laat moment wakker, moet ik zeggen. Wij hadden ze al uitgebreid in ons café gehad. Toen duurde het nog weken voordat de mainstream media wakker werd. Laten we eerlijk zijn.
Maar wij zijn ook trendsetters.
Zo is het.
Catharine, ik begon de vraag met de opmars van populistisch rechts en of wij de trendsetter zijn. Maar ja, jij zit in Italië. Daar was misschien nog een eerdere trendsetter.
Ja, ik moet wel zeggen, dat heeft Mathieu ook altijd. Maar nu valt Mathieu er misschien ook in. Het van dat wij als Nederlander altijd het idee hebben dat we trendsetters zijn. Dat is ook natuurlijk in heel veel dingen zo. Maar je moet wel eigenlijk zeggen dat de troefkaart op het populisme toch wel eerder in Italië gespeeld werd. We denken allemaal weer terug aan Berlusconi. Is trouwens een totale salamander. Hè, die nu weer helemaal pro-Europees centrum georiënteerd is. Maar toch echt als rechtspopulist begon. En ook vooral zijn hele media-imperium, Mediaset, inzetten om uiteindelijk zijn boodschap aan de man te brengen. Dus ik ben het wel met Mathieu eens dat de media een enorme, toch wel een beetje hand in eigen boezem moet steken en een enorme rol hierin heeft. Maar wat je vooral ziet is dat in Nederland iets waar ik mij toch wel een beetje zorgen over maak, is dat je in Nederland eigenlijk ziet dat er de hele tijd, als er dus dat rechtspopulistische sentiment kwam eigenlijk heel erg duidelijk naar voren in Fortuin. We hadden het daarvoor eigenlijk met een, ja, toch een extreemrechtse partij, de Centrumpartij onder Jan Maat. Maar uiteindelijk heeft kan je zeggen, Fortuin het gemainstreamd, hè, echt in het debat gebracht. Ook heel erg toen met de aanklacht ten aanzien van de gevestigde orde, of wat nu Baudet het kartel noemt. Maar je ziet wel dat sentiment na het overlijden van Fortuin de hele tijd terugkomt. Dus het was Verdonk, Wilders, Baudet en nu Ja 21. En het interessante wat je eraan ziet is dat om je te onderscheiden van de vorige rechtspopulistische partij, je steeds verder moet gaan en steeds extremer moet worden. En je ziet dat dus met Fortuin en Wilders. Laten Verdonk maar eventjes, want dat was natuurlijk heel kort van korte duur. En nu ook van Baudet en Wilders. Dus je gaat steeds extremere dingen zeggen om je te onderscheiden en ook maar die media te halen. Maar daar zie je dus wel dat vooral het debat op rechts in Nederland echt gaat aanschuren tegen de rechtsstaat. De orde van advocaten heeft hier ook al op gewezen. Dat heeft ook eigenlijk een effect gehad op rechtse partijen als de VVD en het CDA, die daar gedeeltelijk in meegaan. En het andere is dat we nu echt partijen hebben die expliciete racistisch en antisemitistische mensen op hun lijst hebben, in de appgroepen, nou ja, alles wat we hebben gezien. En dat baart me toch wel zorgen over het debat, maar vooral ook over het feit dat wij een debat krijgen in Nederland waar bepaalde Nederlanders op grond van kenmerken uitgesloten worden. En daar moeten we toch wel als zeg maar middenpartijen, maakt niet uit of je rechts of links bent, moet je heel duidelijk stelling nemen en zeggen, nou, dit kan niet. Dit is trouwens niet alleen maar een Nederlandse trend. Dit zie je ook in Italië bijvoorbeeld terug, waar je nu de broeders van Italië, dat is een vrouw, Meloni, die nu niet in die Draghi-regering zit, een hele grote regering, die eigenlijk een beetje Lega nog weer verder rechts probeert in te halen. Dus je ziet het in andere landen wel. Ook, maar in Nederland is het wel heel extreem, omdat je dus door die lage kiesdrempel, of geen kiesdrempel eigenlijk, en de hele tijd het opkomen, toch wel heel erg een soort, wij gaan tikketje spelen op die extreme rechtse kant. En daardoor verschuift het debat toch wel in een bepaald aantal opzichten, vooral als het gaat om minderheidsrecht en de rechtsstaat, in een richting waar we echt goed over moeten gaan nadenken en waar we goed moeten aangeven dat er gewoon bepaalde dingen zijn die echt tegen de rechtsstaat insturen. En dan één laatste ding, dat is voor mij dan ook wel een beetje, niet om daar nou op de man te spelen, maar ik vind het dan wel een beetje match, zoals de Amerikanen zouden zeggen, dat dan premier Rutte andere landen beticht van rechtsstaat, of problemen met de rechtsstaat, maar dan zelf in zijn programma toch ook wel aardig wat probleempjes heeft met de rechtsstaat. Dus ik denk dat we daar wel een zuivere discussie over moeten gaan voeren.
Ja, Mathieu, Wil je daar nog op inhaken? Of moeten mensen je essays gewoon even lezen weer?
Ja, dat zou fijn zijn. Maar die radicalisering, die is natuurlijk inderdaad heel erg zorgelijk. De radicalisering van het publieke debat. Hè, waar we 20 jaar geleden ons nog opwonden over Jan Marijnissen. Die zei even dimmen in de Tweede Kamer. Dat vond iedereen toen te ver gaan qua woordgebruik. Ja, lopen je nu af en toe de rillingen over de rug van hetgeen gebezigd wordt aan openlijk racisme op allerlei manieren in het publieke debat rondom de Tweede Kamer en ook in de Tweede Kamer. Dus ik denk dat dat inderdaad iets is wat zorgelijk is en wat je maar op één manier van tegenwicht kunt voorzien. En dat is je daar openlijk tegen te weerstellen in datzelfde publieke debat. En dat is een taak voor de partijen die daar niet in mee willen. En dat zouden alle middenpartijen moeten zijn.
Goed. Laten we even kijken of er al iets valt te zeggen over of een nieuw kabinet een ander Europa-beleid zal voeren. Mathieu, het nieuwe kabinet zal ongetwijfeld wel een duidelijke D66-stempel krijgen, of niet?
Ja, daar ziet het wel naar uit als D66 erin gaat stappen. Maar D66 zal zijn huid heel duur gaan verkopen. Dat zijn ook al de signalen die Kaag afgeeft. Terecht, denk ik. En hier is het wel leuk om even een historische anekdote te gebruiken om duidelijk te maken hoe sterk potentieel de onderhandelingspositie van Sigrid Kaag is. Ik heb hem wel eens eerder gebruikt, ik denk een jaartje geleden. Een anekdote over Charles de Gaulle, de president van Frankrijk in de jaren eind jaren 50 en de jaren 60. Die zei wel eens, soms moet je vragen om de maan. Einde citaat. En dan de adviseurs die om hem heen stonden, die zeiden altijd, meneer de generaal, meneer de president, wat bedoelt u? Wat moeten we dan doen in de onderhandelingen? En dan zei hij, we moeten gewoon zeggen wat we willen, ook al is dat niet reëel. Hè? Dus als je vraagt om de maan, geef mij de maan, dan zegt degene aan wie je dat vraagt over het algemeen, ik kan je de maan niet geven, ik kan daar niet bij. Het is een bizarre eis. Maar Charles de Gaulle zei, je moet dat soms toch zeggen, want, zei hij, en dat is typisch Franse superieure onderhandelingstactiek, les circonstances, de omstandigheden. Geen mens is groter dan de grillen van de geschiedenis. Er zijn altijd onvoorziene omstandigheden. En als die zich voordoen, dan weet niemand wat die moet doen. Behalve als je van tevoren een keer om de maan gevraagd hebt. Want dan denken die mensen, oh ja, die van die persoon weten we in ieder geval wat die wil. Nou, zo kwam Frankrijk aan de euro en de monetaire unie. Daar zeurden ze al tientallen jaren om toen de muur viel. Toen waren de omstandigheden ineens totaal anders. En toen wisten de anderen, oh ja, van Frankrijk weten ze wat ze willen. Namelijk de maan, de D-mark laten opgaan in de euro. Nu vragen de Fransen in de Europese onderhandelingen om eurobonds. Dat doen ze ook al jarenlang en met allerlei argumenten. Maar volgens velen was dat vragen om de maan. Maar ondertussen is er een coronacrisis die niemand voorzien heeft en staan die eurobonds gewoon op de agenda. Nou, om even dit terug te trekken naar het Nederlandse speelveld. Sigrid Kaag is nu in een positie om in ieder geval een aantal keren in deze onderhandelingen te gaan vragen om de maan. Bijvoorbeeld, ik wil premier worden. Dat is mijn eis als ik stap in deze coalitieonderhandeling. Of ik wil een heel duidelijk Europees programma met deze en deze punten op inhoud. Zoals ze nu eigenlijk aangeeft dat ze wil onderhandelen. Dat geeft aan dat Kaag de kingmaker is van het nieuwe kabinet. Wat rondom de VVD gebouwd zal worden. En dus heel veel kan vragen. En ik denk dus dat ze dat ook gaat doen. Kaag gaat om de maan vragen om die onderhandelingen op scherp te zetten. En dan worden het waarschijnlijk nog best moeilijke coalitieonderhandelingen. Want dan zal de VVD dus zich moeten positioneren ten opzichte van die eis die zij zelf zullen interpreteren als onrealistisch. Hè, maar die is dan wel op tafel gelegd. En vervolgens hangt het dan van les circonstances af of Kaag dat binnen gaat slepen of niet.
Ja, maar denk jij ook echt dat zij dan dat premierschap wil? Of gebruikt ze het om een betere onderhandelingspositie voor elkaar te krijgen? Want je hebt het over de maan, hè? De onmogelijke vraag. Maar ik denk ook niet dat Rutte het premierschap gaat opgeven. Ik heb niet het idee dat hij daar klaar voor is. Nee. In de campagne was er geen VVD, er was Mark Rutte, de premier. Nee, wat zou hij dan moeten gaan doen?
Nee, dat denk ik ook. Dus daar ben ik erbij. Hij zal dat zeker niet willen. Want hij is obsessief bezig met zijn baan. Dat blijkt uit alles. Daar is hij ook vrij ruiterlijk over. Maar als je vraagt om de maan, Annette, moet je dat doen omdat je hem ook echt wil. Je moet dat alleen doen als je het echt meent. En ik denk dat Sigrid Kaag het echt meent met haar vraag bijvoorbeeld om dat premierschap. En dan zijn er vervolgens dus de omstandigheden. Rutte zal inderdaad zeggen, wat is dit voor een bizarre vraag? Maar de omstandigheden zijn dat hij in een regering komt die vervolgens geconfronteerd gaat worden met parlementaire enquêtes waar zijn eigen positie als premier gewoon helemaal op het spel staat. We hebben het al over de rechtsstaat gehad. De parlementaire toeslagen, parlementaire enquête toeslagenaffaire zal hem persoonlijk en zijn premierschap in twijfel gaan trekken. En dan in die situatie is die vraag van Kaag wel gesteld. En dan zal er misschien toch reëler worden. Misschien in een tweede fase van zo'n kabinet, dan dat hij nu lijkt. Dus ik denk dat spel op de wagen gaat en dat we gaan zien hoe dat verder uitkristalliseert, dat is duidelijk. En als je de eerste keer om de maan vraagt, dat hoort erbij, dan krijg je hem niet. Maar je hebt er wel om gevraagd en daarmee is de onderhandelingsset gedaan.
Catherine, Kaag wordt ook genoemd als mogelijke minister van Financiën. Kan jij eens analyseren hoe een belangrijke rol voor D66 zich zou vertalen tijdens die formatie in toekomstig EU-beleid?
Ja, zeker. Nou, nog even over wat Mathieu zei over de maanvragen. Ik krijg toch een soort Brigitte Nuborg Boren-achtig feeling bij dat stuk. Maar ik denk inderdaad dat ik deel Mathieu's analyse daarin. Nou, in termen van D66, wat ook Mathieu aangaf, is het eigenlijk een beetje de kingmaker. Het is ook de partij op het midden die het duidelijkste gewonnen heeft. Dus er is inderdaad wel een vraag van hoe D66, onder welke voorwaarden ze in het kabinet zouden willen gaan. Nou, en eigenlijk wat je traditioneel zag, is dat er in Nederland ook heel vaak heel veel gewicht aan minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Zaken lagen. Maar het is door Europese integratie toch wel heel verschoven naar het ministerie van Financiën. En dat komt omdat het ministerie van Financiën natuurlijk in de eurogroep zit. En al die dingen waar we het over gehad hebben in vorig jaar over het herstelfonds, over mogelijke wijze ook het stabiliteitspact, dus al die regels om de euro en waar je aan moet voldoen. Nou, daar gaat een hele discussie over komen op Europees niveau. En daar staat dan een minister van Financiën, is daar wel heel centraal in. En sommige onderzoeken suggereren dat het misschien nog wel belangrijker is dan de premier. In dat opzicht, omdat er zoveel gedaan wordt. Dus het is echt een hele belangrijke positie als het om Europa gaat. En als, voor mijn gevoel, als Kaag voor BUSA zou gaan, dus voor Buitenlandse Zaken, dat past natuurlijk heel erg bij haar achtergrond, zou dat in mijn optiek zou dat een foute keuze zijn in termen van wat D66 zou willen bereiken op Europees niveau. Gewoon omdat Financiën echt die rol heeft. En in Nederland ook is het minister van Financiën heel erg dominant. En dat zag je ook met lijsttrekkers die het met de hele tijd hadden over, nou ja, Hoekstra, wat hij in Europa doet, doet hij eigenlijk thuis ook. Hè? De hele tijd, nee, ik wil niks doen qua financiën. Dus in dat opzicht is het ook een heel belangrijk punt nu met dat we meer geld moeten gaan uitgeven, dat we uiteindelijk de gevolgen van corona moeten gaan aanpakken. Nou, en dat zou wel een hele interessante discussie kunnen zijn. Ik heb het ook al een beetje gevoerd met een aantal van mensen waarmee ik vaak spreek. Een paar telefoontjes en appjes gisteren over, nou, wat zou er dan kunnen gebeuren? Nou, je zag dat in Duitsland is er een verandering op financiën geweest. Dus je had eerst Schäuble van de Christendemocraten, dus de rechterhand van Angela Merkel, heel conservatief als het ging over schuldenmutualisatie, dus het delen van schulden. Is hij trouwens op gedraaid, hè? Tijdens het herstelfonds was hij daarvoor. Hij is nog steeds voorzitter van de Bondsdag. Nou, en toen is het naar de SPD gegaan, dus naar de Sociaaldemocraten onder Scholz. En die heeft ook een aantal economen meegenomen, dus die in het ministerie van Financiën zitten. En het heeft echt wel een andere wind is gaan waaien op het ministerie van Financiën in Duitsland. Nou, sommige mensen in de Nederlandse context zijn daar toch wel kritisch over. Denken, nou, dat is zo de zuinige kruidenier. Dat zit zo in de Nederlander. Dat zal met financiën uiteindelijk niet veel uitmaken. Maar ik wil er toch wel even op wijzen dat je echt andere geluiden hoort. Ook vanuit financiën, maar vooral ook van onze president van de Nederlandse Bank. Dus als we denken aan de schoollezing vorig jaar van Klaas Knot. Die heel duidelijk sprak over, jongens, we moeten met die scheefgroei die door de pandemie op de Europese binnenmarkt is ontstaan, hè, waar wij Nederland, Duitsland als voorbeeld heel veel onze bedrijven kunnen ondersteunen en Italië en Spanje veel minder ruimte hebben om dat te kunnen doen. En dan krijg je eigenlijk een soort scheefgroei waar een Nederlands bedrijf het gaat halen, terwijl een Nederlands bedrijf misschien minder goed is dan een Spaans bedrijf. Nou, dat wil je eigenlijk ook niet. Dat is uiteindelijk niet goed voor de consument en niet goed voor de portemonnee. Dus ik denk wel dat er nou een discussie over gaat plaatsvinden. En als D66 daarop zou inzetten, nou, dan zou je misschien toch wel een verandering kunnen zien zien. En vooral ook hopelijk op diplomatiek oogpunt. Want nog even in de discussies in de Italiaanse kranten en in de Spaanse kranten over de Nederlandse verkiezingen, daar werd Hoekstra en zijn diplomatieke of ondiplomatieke optreden van vorig jaar expliciet genoemd. Dus dat heeft echt wel gevolgen gehad voor die relaties tussen die verschillende landen. Dus ook daar diplomatiek zou D66 heel wat kunnen inbrengen.
Hopen jullie eigenlijk en denken jullie dat er weer een staatssecretaris Europese Zaken komt? De laatste was Ben Knapen en dat is alweer 9 jaar geleden. Mathieu?
Ja, ik denk dat die kans best wel groot is. Omdat er tegenwicht nodig is tegen de wind vanuit financiën, inderdaad. En die is, dat zit diep, hè. Dus sinds Gerrit Salm zit het ministerie van Financiën op een hele duidelijke koers, die niet alleen heel dominant is in het binnenlandse Nederlandse spectrum als het gaat om begrotingsregels, maar ook in Europa zich vertaalt in de positie waar we het nu al een paar keer over gehad hebben. Als je dat wil veranderen, dan heb je verandering nodig op financiën. Dus ik denk inderdaad dat daar D66 sowieso op zal inzetten. Ze hebben goede kandidaten daar ook. Dus ook als Kaag het zou doen, bij wijze van spreken, zoiets wat niet echt in haar expertise ligt, heeft ze hele goede partijgenoten die haar kunnen ondersteunen. Onder andere minister Koolmees, die een oud-ambtenaar is van financiën, maar ook de oud-thesaurier-generaal van financiën, Hans Veilbrief. Die heel hoog geweest is als secretaris van de Eurogroep. Voordat hij staatssecretaris van Belastingen werd. Op het allerlaatste moment in de demissionaire regering Rutte op dit moment. Dus daar is veel mogelijk. Dat is ook voor een partijleider als Kaag belangrijk. Want dan ben je de binnenlandse politiek in het centrum van de macht. En je moet niet te veel op reis zijn als je natuurlijk bepalend wil zijn in het binnenlandse politieke debat. Bovendien zit je dan in de centrale positie van de zogeheten sociaal-economische driehoek en ga je gewoon over het opstellen van de miljoenennota. Dus je bepaalt ook de prioriteiten via het geld in het binnenlandse debat. Maar daarmee is de Europese positie nog niet zeker gesteld. Want financiën zal ook financiën blijven. Catherine gaf dat al een beetje aan. En is in Nederland een soort dat als er iets past bij de Nederlandse identiteit, dan is het een minister van Financiën in een donker pak die nee zegt. Dus dat heb je niet zomaar veranderd. Dat is cultureel verankerd. Dus je hebt daarnaast ook nog, als het ware, tegenwicht nodig om dat ministerie een andere kant op te trekken. En daarvoor zou een staatssecretaris of minister van Europese Zaken heel goed werk kunnen doen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, door die Europese dimensie voortdurend in te brengen, ook richting financiën, als van ho, met jullie zuinigheid. Kijk ook naar de Europese context, hoe die zuinigheid daar uitwerkt of wat daar realistische opstellingen zijn in het Nederlandse belang als het gaat over onderhandelingen over de toekomst van de eurozone, het herstelfonds enzovoorts.
Ja. Catherine, hoe kijk jij daarnaar? Staatssecretaris Europese Zaken, is dat zinvol?
Ja, ik denk dat er nog wel een andere reden is die Mathieu heel duidelijk uitlegt over dat gaat in die kabinetsdynamiek dan iets doen. Maar ik denk dat een staatssecretaris Europese Zaken ook heel goed zou zijn voor die EU-olifant waar we het over hadden. Over het feit van dat we dat Nederlandse debat over Europa nou eens naar een hoger plan tillen. Dat we dat niet de hele tijd hebben over de in of eruit en al dat soort discussies. Maar dat we het echt gaan hebben over hoe willen we dan uiteindelijk de Nederlandse positie vormgeven. En ik denk dat dat heel belangrijk zou zijn. En je hoort dat ook met mensen die ik spreek die dicht bij de Franse regering zitten, Duitse, Italiaanse regering. Dat men eigenlijk wil dat Nederland zich constructief gaat opstellen. Dus Nederland heeft een heel aantal goede punten. Vooral als het gaat over hoe gaan we bijvoorbeeld ervoor zorgen dat mensen zich aan de regels houden. Hoe gaan we dat goed bekijken? Welke systemen gaan we opbouwen. Nederlanders zijn behoorlijk goed, met wat uitzonderingen na natuurlijk, in dat soort zaken. Dus ik denk dat het ook heel belangrijk is dat er een persoon is in het Nederlandse kabinet dat ook gewoon is bij Jinek of bij NPO1 om de tafel gaat zitten en eens gaat uitleggen van wat willen we eigenlijk met Europa en het ook een beetje binnen het Nederlandse debat uitlegt. Want ik denk dat we toch wel heel erg sinds Fortuyn dat in het navelstaren zijn gaan zitten en heel erg in onze eigen landsgrenzen gaan zitten. Maar ja, we zijn gewoon een handelsland, een open land. Een land dat ook heel veel wil qua klimaat, heel veel ambities heeft. Nou, en dat zijn gewoon enorme landsoverstijgende problematiek die we in Europa moeten gaan oplossen. En daar moet Nederland nou zich is kleur gaan bekennen. Wat willen we nou precies daarmee? Dus ik denk dat daar een voor dat debat, die debatfunctie, een staatssecretaris van Europese Zaken ook heel goed zou kunnen zijn.
Goed. We kijken zo wat de rest van Europa van ons verwacht. Maar eerst gaan we naar de verkiezingen bij onze buren.
Superwahljahr 2021.
Es gibt viele Menschen, die vor allem Angela Merkel gut finden, aber ich bin Armin Laschet.
Ich bin Annalena Baerbock.
Markus Söder.
Kann er auch wirklich Kanzler?
Glück auf.
Afgelopen zondag stemden de afstammelingen van de uitvinders van de auto en de fiets op hun nieuwe deelstaatregering. En dan heb ik het inderdaad over Baden-Württemberg, de thuishaven van Daimler, Porsche, Bosch en de Schwarzgruppe, bekend van de Lidl. In Baden-Württemberg werd massaal op Winfried Kretschmann gestemd. De leider van de Groenen gaat daarmee voor een derde termijn als minister-president. Wat zit er achter de overwinning van de Groenen? Dat bespreken we met onze waalbeobachter Dirk Marseille. Dirk, welkom in ons café. Was het eigenlijk nog een verrassing dat de Groenen wonnen?
Ja, servus Annette. Het was geen verrassing. We hebben het er in vorige podcast ook al over gehad. Winfried Kretschmann is de minister-president daar en die gaat nu ook voor een volgende termijn. De man, 73 jaar, een biologie- en natuurkundeleraar met glanzend, stralend wit-grijs haar, is iemand die als landesvater geldt. Trok ook bij alle partijen stemmen weg. En daarmee maakte hij de Groenen opnieuw de grootste. Voor de kiezers waren het vooral de thema's economie, maar natuurlijk ook klimaat en milieu. Bepalend voor hun stem. Opvallend genoeg, pas veel verder in het lijstje van belangrijkheden voor kiezers kwam de coronacrisis. En wat dat betreft een klinkende overwinning voor Winfried Kretschmann en de Groenen.
Dirk, Mathieu hier. Goed je te hebben in het café weer. Wat zegt deze uitslag nu van deze deelstaatverkiezing over de aankomende landelijke verkiezingen?
Nou, het is een bevestiging van een trend die we natuurlijk al veel langer zagen. Maar dan moet het nog wel eventjes gebeuren. Zoals we weten staan de Groenen in de landelijke peilingen ook op een flinke winst. En wat dat betreft kan het ook veel betekenen voor hun onderhandelingspositie. Het is voor de Groenen zelf ook historisch dat ze nu meerdere perioden die regeringsverantwoordelijkheid dragen. En dat blijkbaar door de kiezer geaccepteerd wordt. Ja, en daarmee eigenlijk een blauwdruk voor wat er mogelijk gaat zijn in september.
Ja, als we het over die landelijke verkiezingen hebben, deze week zakt CDU ineens weg onder de 30% in de peilingen. Hoe komt dat?
Nou, dat is inderdaad heel bijzonder. Ook een stevige klap voor de CDU, want die stonden zeker in tijden van de coronacrisis, wanneer je toch ziet, ook weer bij de Nederlandse verkiezingen, dat kiezers vooral stabiliteit willen, trokken ze naar Merkel en de CDU toe. Maar wat je ziet is dat in de afgelopen weken dat er toch steeds meer schandalen aan het licht zijn gekomen rondom CDU, maar ook de Zuid-Duitse Beierse Christendemocratische bondgenoten bij de CSU, die hebben financieel geprofiteerd van de mondkapjesdeals. Dus zij adviseerden om met bepaalde fabrikanten in zee te gaan en kasseerden daarmee dan provisie. Dat in het geval van een aantal parlementariërs is dat ook al intussen bewezen. Maar ik denk ook wat een grote rol speelde is de reactie daarop vanuit het parlement. Ze werden niet meteen veroordeeld door de CDU-kopstukken. Dat gebeurde na anderhalve week wel, maar toen waren er al 10 dagen verstreken. En zelfs ook eentje is er blijven zitten, ondanks het feit dat er gewoon rekeningen gevonden zijn en Duitse media daar uitstekend onderzoekswerk hebben verricht. Maar vooral die reactie daarop, dus ze zichzelf onaantastbaar eigenlijk voelden, dat schiet bij veel kiezers in het verkeerde keelgat. Ja, en nu dus onder de 30%. En dat is sinds hele lange tijd niet meer voorgekomen.
En 2 afleveringen geleden vertelde je over de mogelijke zwart-groene coalitie na de bondsdagverkiezingen. Hoe waarschijnlijk wordt dat?
Ja, wat dat betreft voor de neutrale toeschouwer in Duitsland is de zon echt wel doorgebroken in de Duitse politiek. Want samen met die beweging van de Groenen, dat is natuurlijk een duidelijke trend die we al langer zagen, wordt het nu opeens een veel opener spel dan voorheen. Want voor de Groenen leek de CDU echt zo'n beetje de droomkandidaat. Veel regeringservaring. Ook met Armin Laschet op persoonlijk niveau zou dat goed kunnen. Maar nu de CDU zwakker wordt, komen er opeens nog allerlei andere opties. En ook niet te vergeten, komt er ook veel meer onderhandelingsruimte daarmee voor hen, voor hun inhoudelijke punten. Dus wat dat betreft, een coalitie die ook mogelijk zou kunnen gaan zijn, is samen met de SPD en de FDP. Dat is dan een zogeheten Ampelcoalitie, dus een verkeerslichtcoalitie met rood, geel, groen. He, dat zijn in Duitsland, dat zijn daar de verkeerslichten. Als je ook keek naar de andere deelstaatverkiezingen die we hadden afgelopen zondag in Rijnland-Palts, daar is al zo'n regering met een winnende minister-president in, namelijk Malou Dreyer, aan de macht. Dus wat dat betreft is dat dan ook weer een mogelijke trend die zich landelijk kan gaan doorzetten. En je zag opeens bij de SPD, die toch heel lang echt in het verdomhoekje zaten, en ook bij de FDP, die altijd nog maar weer bang zijn dat ze of ze er überhaupt in komen, opeens weer gloorde er hoop voor hen aan de horizon. En het maakt de Groenen opeens heel gek, maar tot een soort van centrumpartij. Een partij die zowel links als met rechts zou kunnen samenwerken. Ja, dat is totaal nieuw op dit moment. En echt iets heel bijzonders wat de afgelopen week is gebeurd in Duitsland.
Heel bijzonder is dus, wat je al zei, die neergang van het CDU. Die leek onder Merkel zo soeverein, haast onaantastbaar. Is dat voorbij?
Dat is voorbij. Je merkt dat het omslagpunt is gepasseerd. Merkel is op weg naar de uitgang. Het gaat nu natuurlijk over wie wordt haar opvolger als bondskanslerkandidaat. Dat is of minister-president van Noord-Rijn-Westfalen Armin Laschet of de Zuid-Duitse Söder. We kennen allemaal het verhaal. Söder is veel populairder bij het Duitse publiek. Maar Armin Laschet heeft de steun van de partijapparatschiks bij de CDU. En wat dat betreft gaat het nu daarom. En zij moeten het nu gaan doen. En wat je ook ziet op zondag, toen dat schandaal zo enorm naar voren kwam, Laschet was in geen velden of wegen te bekennen. Merkel kwam er altijd mee weg. Die ging daar nooit direct op in. Die wachtte even totdat alles duidelijk was. Ze bracht in kaart, wat ga ik zeggen? En vervolgens reageerde ze. Maar ik denk dat Laschet op dit moment zich niet realiseert. Hij heeft dat krediet nog helemaal niet van Merkel. En daarmee zie je ook weer dat die oude patronen ingesleten in een partij die al lang in de macht is, toch soms ook een hindernis kunnen zijn voor de toekomst.
En Dirk, je noemt hem al uitgebreid, Armin Laschet. In de Duitse pers wordt ook wel gezegd, de man waarvan we eigenlijk niet weten waar hij nou precies voor staat. Hij is een beetje kleurloos. Internationaal wordt het helemaal gezegd. Deze hele ontwikkeling die je schetst, heeft dat directe consequenties voor zijn positie? Want hij zou de eerste kandidaat zijn, zoals je zegt, voor het bondskanslerschap namens de CDU.
Ja, dit heeft zeker consequenties voor hem. Hij zal veel offensiever nu moeten optreden, intern in de partij, maar ook richting het publiek via de media. Zoals we allemaal weten, gaat er na Pasen, dus dat is intussen zo over 3 weken, moet er een soort van kleine ontmoeting komen met Söder, waarbij ze voor het oog van de wereld langs een Zuid-Duits meer gaan lopen en dan moeten zeggen, nou, Söder geeft zijn toestemming, Laschet mag het gaan doen. Maar normaal gesproken was dat na afgelopen zondag, naar die deelstaatverkiezingen bij Württemberg, een soort van zekerheidje geweest. Maar omdat de CDU het daar zo slecht heeft gedaan in Baden-Württemberg, is dat nu allerminst zeker en ligt ook die strijd dus weer over. En daarmee ook een langere periode van onzekerheid, wat voor de CDU natuurlijk nooit goed is. Want eigenlijk wil je nu 4-5 maanden voor de verkiezingen gewoon met een hele duidelijke kandidaat die verkiezingsperiode in.
Duitsland is dus lekker druk met zichzelf. Was er nog een beetje aandacht voor de verkiezingen bij ons?
Nou ja, je ziet 1-2 dagen voor de verkiezingen komen dan de correspondenten van de landelijke kranten. Of ze lezen zich in of ze komen zelfs naar Nederland toe om wat onderzoek te doen. Voor de Duitse publieke omroep betekent dat de correspondent vanuit Brussel komt inrijden op de dag van de verkiezingen. Maar als je verder kijkt naar wat gebeurt er de weken daarvoor en nu ook bijvoorbeeld, wordt er dan nu ook nog veel nagekaart over Nederland? Eigenlijk nauwelijks. We zijn daarmee echt een beetje op het niveau van Luxemburg aangekomen. Alhoewel ik moet zeggen dat Luxemburg eigenlijk vanwege allerlei fiscale constructies met Duitse mensen uit het zakenleven, maar ook vanwege de politici daar zitten echt aan de Duitse grenzen, die heel actief Duits sprekend zich ook bemoeien met de Duitse politiek, dat Luxemburg bijna nog meer aandacht krijgt in de Duitse pers. Dus ja, het viel echt heel erg tegen weer.
Dirk, dankjewel. We spreken elkaar snel weer.
Oké, tjus Annette.
Catharine, we horen van Dirk dat de Nederlandse verkiezingen in Duitsland niet echt leven. In hoeverre zijn die verkiezingen in de rest van Europa eigenlijk gevolgd?
Nou, het staat wel ongeveer op pagina 3-4 ongeveer, wat de uitslag was. Alleen moet ik wel zeggen dat ik eigenlijk op twee punten eigenlijk toch wel wat aandacht zie. Ik heb zelf ook een interview gegeven in de Süddeutsche Zeitung, dus een Duitse krant, naar aanleiding van de Europese verkiezingen of voorafgaand aan de Nederlandse verkiezingen. En dat ging eigenlijk op 2 punten. Dus aan de ene kant, gaat er nou in het Europese standpunt van Europa iets veranderen? Nou, dat is natuurlijk interessant met de winst van D66 en Volt. Aan de andere kant, dat men zich toch wel heel erg verbaasde over het feit dat Rutte na die hele toeslagenaffaire weer herkozen wordt. Vooral in Italië en Spanje zag je dat heel sterk. Omdat men natuurlijk het idee heeft dat Nederland de hele tijd hun de les leest over hoe je je land moet besturen. Nou, er is daar een schandaal en uiteindelijk krijgt dan Rutte niet de rekening.
Mathieu, krijg je dat ook mee uit de rest van de Europese media?
Ja, en ik vooral ook de verbazing over die bestendigheid van Mark Rutte. Dat is toch wel waar men in de Europese media zich over verbaast. Hoe kan dit? Hè? Maar ook wel met een soort van bewondering. En wat kunnen we daarvan leren als je het even politiek vertaalt? Of moeten we daar iets van leren? En dat is nog wel een leuke aanvulling uit Duitsland, denk ik. Daar zag je toch ook bij de conservatievere stroming en de liberalen, dus de FDP in Duitsland, maar ook de wat haviken als het gaat om de euro en de monetaire unie binnen CDU, CSU, dat zij zeggen, kijk mede-Duitsers, je kunt ook verkiezingen winnen met een spaarzaam politiek, zoals Nederland dat voordoet. En dat geeft aan waar de internationale media echt in geïnteresseerd zijn. En Katharien zei dat eigenlijk al. Nederland is natuurlijk niet zomaar een land in de Europese Unie. Dat gewicht van Nederland is potentieel best groot. Het is een soort swing state in de onderhandelingen die nu gaande zijn over euro en herstelfonds. En iedereen zit daar natuurlijk toch wel een beetje met spanning te wachten. Welke kant swingt Nederland op? Gaan ze op de koers door die Rutte voor de zomer inzetten, waar veel ophef over geweest is? Of gaan D66 en Volt nu krachten zijn die Nederland de andere kant op laten swingen? En daar zit een beetje de suspense rondom deze uitslag als je kijkt naar de internationale media.
En als je dan kijkt naar de internationale politiek, ik begreep dat er vanuit Frankrijk ook al een soort openingsset is gedaan om Rutte misschien toch wat te bewegen, meer pro-Europa te maken.
Zeker. Dus wat ik heel erg leuk vond om te zien, en ook typisch Frans, hè, want dat is de Franse diplomatie in optima forma, was dat de minister van Europese Zaken uit Frankrijk, Clément Beaune, meteen op de ochtend na de uitslagenavond een tweetje eruit gooide om te zeggen, ik feliciteer mijn pro-Europese liberale familieleden van harte, Rutte en Kaag. Waarmee die ook meteen de eerste zet deed in de onderhandelingen die nu dus gaande zijn over bijvoorbeeld het herstelfonds, over bijvoorbeeld eurobonds die aan de orde zullen komen en over de toekomst van de eurozone. Want, en dat is toch wel goed om even expliciet te zeggen, VVD en D66 zitten samen in dezelfde Europese familie, die heet nu Renew Europe, waar ook Macron in zit. En dat is eigenlijk een heel pro-Europese factor in het Brusselse speelveld. Dus Clément Beaune heeft meteen openingsset 1 gedaan in het nieuwe schaakspel met de nieuwe regering in Nederland die er nog niet eens is. Dat is mooi om te zien.
Jongens, het is tijd voor de laatste ronde in Café Europa. Onze leestafel. Katharine, wat raad jij onze luisteraars aan?
Ja, nou, ik ben best wel in de pandemie ga je dan toch wel weer meer lezen, omdat je meer thuis bent. En het is toch best wel een zwaar boek wat ik ga aanraden. Maar ik ben, omdat ik natuurlijk in Italië woon, ook weer wat Italiaanse boeken aan het lezen. Nog wel in de Nederlandse vertaling, of Engelse vertaling, want mijn Italiaans is nog niet zo goed. Maar ik ben van Primo Levi, is dit een mens aan het herlezen. Dus het gaat eigenlijk over Primo Levi en die zijn ervaringen in een concentratiekamp beschrijft. En die ook vooral beschrijft als Italiaanse burger van Joodse afkomst, hoe uiteindelijk er een verwijdering ontstaat voordat hij weggaat tussen hemzelf en zijn buren, als het ware, die naast hem wonen. En hoe de relatie tussen hemzelf en de niet-Joodse Italiaanse burgers heel erg verandert. Dus hij doet dat in een aantal boeken. En dat vind ik toch wel iets waar we het eerder ook over hebben gehad, over de rechten van minderheden en over de rechtsstaat, dat ik toch ook alweer een link zie naar het huidige debat, waar we mensen heel erg in jij en zij uiteenzetten. Dit is wat het volk wil, maar ja, er zijn toch heel veel verschillende delen van het volk, om maar zo te zeggen. En voor mij was het ook wel een van de belangrijkste punten van de campagne, was eigenlijk in het slotdebat. debat, waar Kaag zich heel erg inzet voor het verschil tussen vluchtelingen en migranten, dus ook in de terminologie die er gebruikt wordt aangeeft, en waar Wilders dan op haar reageert en zegt, nou, je zet de deur open voor allerlei buitenlanders die dan naar Nederland komen, en haar een verrader noemt. En over dat soort terminologie, ja, ik wil niet gelijk de vergelijking trekken naar de jaren 30, maar je ziet toch wel in dat boek wat ik net aan het lezen was van Primo Levi, zie je toch wel vergelijkbare dingen ontstaan waar mensen als voor en tegen, jij bent voor ons land, tegen ons land, op grond van een aantal kenmerken. En dat is dus iets wat mij heel erg zorgen baart. En misschien ook omdat ik dat nou juist dit boek aan het lezen ben. Dus ik denk dat het toch wel altijd weer belangrijk is om aan onze Europese geschiedenis te denken. En dit boek stelt je in staat om dat te doen.
Ja, een zwaar boek, maar ook een heel belangrijk boek. Mathieu, wat raad jij onze luisteraars aan dit keer?
Maar ik onderschrijf de tip van Catherine geheel. En als het dan iets naar het heden trekt, Annette. Rutte verstehen is belangrijker dan ooit. Dus we moeten met die oefening doorgaan. Ik heb me daar ook een paar keer aan gezet de afgelopen maanden. Maar het zijn nog allemaal oefeningen natuurlijk. Want het is duidelijk dat dat geen eenvoudig iets is, het Rutte verstehen. Maar in dat kader... Je hinte er al op. NRC heeft een essay van mij geplaatst 2 weken geleden. Daar haal ik 2 boeken aan die ik graag als tip wil meegeven voor deze aflevering. Het eerste boek is het lievelingsboek van Mark Rutte zelf. Tenminste, dat heeft hij zelf gezegd tijdens de Boekenweek van 2012. En dat is De Toverberg van Thomas Mann. Dus iedereen die verder wil naar het volgende level Rutte verstehen, ik raad deze geweldige roman aan. Want hij is ook op allerlei andere manieren natuurlijk meer dan de moeite waard. Tweede boek, ook een roman. Badal van Anil Ramdas, die in 2012 dit boek liet verschenen, vlak voordat hij zelfmoord pleegde. En daarin eigenlijk de ontwikkelingen in Nederland vanaf 2000 beschrijft. De centrale these van het multiculturele drama. De opkomst van nieuwe stromingen ter rechterzijde van de VVD. En dat plaatst in een bredere analyse van de Nederlandse samenleving. Ik denk dat boek actueler is dan ooit.
Je noemt ze alle twee in dat opiniestuk in NRC, de tragiek van een land dat alles al weet. Nog even over Thomas Mann. Hij wilde eigenlijk eerst een novelle schrijven, toch? Hè? Maar dat mislukte.
Ja,
bijna 1000 pagina's dik is die Toverberg.
Ja, de Toverberg is een boek, als je er eenmaal in zit. Dus dat duurt bij dat soort boeken een pagina of 100, 150. Maar dan zit je erin. Dan kun je het ook rustig een maand wegleggen. En dan als je het weer oppakt, zit je er weer meteen in. Alsof je in een soapserie zit. En inderdaad, het is net zoals met de hoofdpersoon Hans Castorp. Die ging eigenlijk voor een korte kuur naar de Zwitserse Alpen. Dat is het hoofdverhaal van het boek. En die blijft er uiteindelijk 7 jaar hangen. 7 jaar waarin die, als het ware, zichzelf verliest in allerlei gedachten, belevenissen en onvoorziene omstandigheden, niet te vergeten.
Goed, ik heb nog een tip. Iets minder pagina's voor de afwisseling. Het is een artikel uit de New Statesman en het gaat heel mooi in op waar we het al over hadden. Over of inderdaad D66 voor een meer Europese koers gaat zorgen in Nederland, in een nieuwe regering. En ik vond het een hele mooie omschrijving die de journalist daar gebruikte voor Kaag. En dan in verband met misschien wel positie die zij kan gaan innemen op het ministerie van Financiën. En ik lees hem even voor. Could Kaag play Yoko Ono to the Frugal Four?
Dus
vond ik een erg mooie formulering. Alle tips uit deze aflevering zetten we dus in de show notes. We verspreiden de linkjes via ons Twitter-account @CaféEuropaEU. Volg ons daar dus vooral. En als we in de tussentijd een goed artikel zien, delen we het daar ook. Dankjewel, Catherine de Vries, hoogleraar politicologie aan de Bocconi Universiteit. Leuk dat je er was.
Dankjewel voor het goede gesprek.
En Mathieu, wij zijn er binnenkort gewoon weer. Dit was hem voor nu. Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Bedankt voor het luisteren. Credits voor chefredactie Freek Ewals. En uiteraard dank aan onze partner Studio Europa Maastricht. Tot de volgende.